deze gaat Ira gebruiken. Deze.
Die gaat Ira gebruiken?
Ja. Okay. Ja, dit is goed duidelijk zo.
Zit niemand in beeld? Geen. Je moet toch ook God in beeld?
Gezicht toch, ik wil even de naam van de. Dat is allemaal goed.
Ja, hoor. Hij doet het. Dan wil ik ook even.
Mag ik je stem maar aan?
Wilt u uw plaatsen innemen?
Het is nog geen 2 uur.
U heeft nog 5 minuten.
vragen stellen, maar ik wil met jou.
Dames en heren, 2 uur is 2 uur. Van harte welkom in de raadzaal in Tinarlo. We hebben vanmiddag het rapport van de commissie Helsloot op het programma dat we afgelopen maandag hebben ontvangen. Dat willen we nu graag aan u presenteren. We hebben professor Helsloot gevraagd om het crisismanagement en de nazorg na de brand in de Punt vorig jaar te evalueren. En dat heeft deze week resultaten opgeleverd, 256 bladzijden dik. U hebt het inmiddels kunnen inzien. Ik wil graag de mensen achter de tafel aan u voorstellen. Naast mij professor Ira Helsloot, hoogleraar aan fysieke veiligheid aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast burgemeester Frank van Zuilen, sinds september burgemeester van deze gemeente. Daarnaast Ike Kortleven, voorzitter van de coördinatiegroep onderzoeken, de Punt. Want dat zijn er nogal wat en het is goed dat dat gecoördineerd wordt. Even het programma voor vanmiddag. De burgemeester heet u zometeen welkom. Daarna gaat professor Helsloot zijn rapport presenteren. Daarna geeft burgemeester Van Zuilen een reactie van het college op het rapport. Daarna hebt u gelegenheid om vragen te stellen. En na afloop van de persconferentie dan is er ook nog een mogelijkheid om te interviewen, om de mensen die achter de tafel zitten te interviewen. Maar daarnaast zijn ook de regionaal brandweercommandant daarvoor beschikbaar en de directeur van de GHOR. Maar daar hebben we het straks verder over. En de politie eventueel ook nog. Ik geef nu graag het woord aan burgemeester Van Zuylen.
Ja, dank je, Joke. Ook van mijn kant van harte welkom hier vanmiddag. Afgelopen najaar heeft het gemeentebestuur van de gemeente Tinalo gevraagd aan de heer Helsloot om een onderzoek te doen, een nader onderzoek te doen, naar de manier waarop het crisismanagement en de nazorg hebben gefunctioneerd tijdens en na de brand van 9 mei 2008. Reeds in juni vorig jaar heeft de commissie Helsloot een eerste verkennend onderzoek gedaan. En daarop hebben wij toen besloten om dat meer diepgang te laten geven middels een tweede onderzoek. En wij hebben dat tweede onderzoek ontvangen, het rapport ontvangen, begin van deze week. Laat duidelijk zijn, wij zijn ervan overtuigd dat het verschijnen van rapporten, en dan zullen er nog wat meer volgen, en ook de herdenking op 9 mei aanstaande, weer een diepe impact zal hebben op de gemeenschap, diepe impact zal hebben op de hulpverleningsorganisaties en met name een diepe impact zal hebben op de nabestaanden. Het zal wonden weer openrijten. Wij als gemeente willen graag weten wat er nu precies allemaal gebeurd is. Waar zijn zaken goed gegaan en waar zijn zaken niet goed gegaan? Waar zijn missers en waar zijn fouten geweest? En met als voornaamste doel om daarvan te kunnen leren. Niet alleen als gemeente, maar ook als regio Drenthe. Ook als Nederland, de hulpverleningsorganisaties in Nederland. Veelvuldig worden wij als gemeente op dit moment al benaderd om onze ervaringen te vertellen. Zodat in de landen men ervan kan leren en het mee kan nemen in hun crisismanagement. Ik geef graag nu het woord professor Ira Helsloot om zijn rapport toe te lichten.
Dames en heren, ik wil graag met u mijn rapport doorlopen. En daar vraag ik even de technische dienst om de PowerPoint werkend te krijgen, zodat u met mij daarnaar kunt kijken. Het ging heel even goed, zag u? Ja. Dit zijn de onderdelen van mijn presentatie. Ik wil een kort woord vooraf uitspreken en daarna de vier hoofdonderdelen van het rapport doorlopen, waarvan het eerste hoofdonderdeel een korte samenvatting is van de actualisatie van ons verkennend onderzoek van vorig jaar. Als woord vooraf. De focus van ons onderzoek lag conform de opdracht op de gemeente en de brandweer, het functioneren daarvan. Daar zijn dan ook de meeste van onze aanbevelingen en conclusies op gericht. Dat wil niet zeggen dat voor de andere betrokken organisaties, en dat zijn in dit geval vooral politie, openbaar ministerie en GOR, daar ook niet belangrijke leerpunten zijn. We hebben een paar benoemd, maar bij een dieper kijken zouden er daar ook nog meer te vinden zijn. Ten tweede, zoals beseffen wij ter degen dat wij op een afstand staan in tijd, in betrokkenheid, en dat daarmee ons oordeel soms voor nabestaanden die door emoties geraakt worden soms als koel overkomt. Heel kort, zoals ik zei, even de eerste gebeurtenissen van die 9 mei 2008. Wij hebben zelf niet gekeken naar de brandoorzaak, de directe brandoorzaak. Wij sluiten aan bij de bevindingen van het Openbaar Ministerie. Dat heeft geconcludeerd dat de stoppenkast gemanipuleerd is, dat daardoor een smeulbrand is ontstaan die op enig moment vlak voordat de brandmelding is geweest tot een echte brand is geworden. In ieder geval is die brand om 2:09 gemeld en heeft zich in de tussentijd doorontwikkeld in zo'n situatie dat er een rooklaag is komen te ontstaan die tegen het dak van de loods aanlag. Maar die niet zichtbaar was voor de eerst aankomende brandweereenheid. De eerst aankomende brandweereenheid was er om 2:18 en die was binnen een paar minuten zijn die met een binnenaanval begonnen. En terwijl zij daar in de loods waren, Zij dachten dat ze achter in de loods een auto aan het branden was die ze wel uit konden maken. Is die rooklaag tegen het plafond geëxplodeerd, explosieve branduitbreiding, waardoor aan de voorzijde de deurconstructie naar beneden ook gekomen is en de brandweermensen opgesloten waren en niet meer uit het pand konden komen. Ik moet hem even optillen. Het ging bijna goed. Toen net ging het wel goed. Ik ga eventjes... precies, er komt al hulp aan. Die gaat voor mij op de knop drukken. Dat is altijd spijtig. Ja, nu doet hij het weer wel. U ziet hier de loods. Getekend, het is een grote loods. 75 meter lang, 25 meter breed... U ziet een grote deur aan de voorzijde, allerlei brandbare boten, een kerven aan de binnenzijde en de brandwas links aan de achterzijde in een werkruimte. De brandweereenheden hebben midden door de loods geprobeerd naar achteren te komen. Het heeft toch iets droefs, dus ik ga nu vanaf nu inderdaad gebruik maken van jouw vingers. Wij concluderen dat hebben wij eerder geconcludeerd, maar dat blijft... wat ons betreft overeind dat in deze situatie elke brandweerman in Nederland net zo zou hebben gehandeld en in dezelfde dodelijke val zou zijn gelopen. Onze aanbeveling is dan ook dat de procedure, opleiding en oefening voor brandweermensen moet worden aangepast in die zin dat bij brand in industriegebouwen brandweermensen niet meer naar binnen gaan. Een brand in een willekeurig industriegebouw kan zeker met de huidige bouwregelgeving zich ontwikkelen zoals op 9 mei 2008... en dan ben je kansloos als brandweerman. Nadat die brandweermensen ingesloten waren, is er meteen opgeschaald door de aanwezige bevelvoerders, door de centralisten, soms buiten hun mandaat, maar in ieder geval daadkrachtig, om zoveel mogelijk brandweereenheden ter plaatse te krijgen. Echter, voordat zij die ter plaatse konden krijgen, was de ademlucht van de betrokken ingesloten brandweermensen op. Pas nadat die ademlucht opgebruikt was, kwam er echt serieuze versterking binnen. En op het moment, als je die opschaling bekijkt, dan is die volgens de landelijke normen ook geschied. 12 brandweereenheden binnen een uur, een brandweercompagnie is dat. Op het moment dat er voldoende eenheden aanwezig waren, is de berging ingezet en ook snel afgerond. 3:15 was het laatste slachtoffer geborgen uit de loods. Dat was goed en tijdig. Wij concluderen wel dat die bergingsoperatie, in eerste instantie de reddingsoperatie, onvoldoende gecoördineerd heeft plaatsgevonden. En daardoor is op sommige punten nodeloos gevaar ontstaan voor de betrokken brandweermensen. Daar waar gecoördineerd is het vooral door de aanwezige bevelvoerders gedaan, niet door de aanwezige officieren. Onze conclusie is daarmee dat... in de situatie van 9 mei de ingesloten brandweermensen niet meer te redden waren. Er is geen scenario denkbaar, geen beter optreden waardoor deze mensen te redden waren. Het is echter ook zo dat daarna de bergingspogingen onvoldoende gecoördineerd hebben plaatsgevonden. En wij wijten dat aan een afwezigheid van een goede procedure... vermissing eigenlijk personeel, die bestaat eigenlijk niet op dit moment binnen Brandweer Nederland en ook dus hier niet in de regio. En overigens is de opleiding, oefening van brandweerofficieren op dit moment niet voldoende om hen in deze situatie, waarin ze juist het verschil moeten maken, om te garanderen dat zij dat verschil kunnen maken en die leiding en coördinatie kunnen aanbrengen. Onze aanbevelingen zijn dan ook voor de hand liggend als het gaat om deze fase. Kom met een goede procedure, vermissing eigen personeel. Nogmaals, het had met zekerheid in deze situatie niet uitgemaakt, omdat er gewoon simpelweg niet voldoende brandweereenheden ter plaatse konden zijn voordat de ademlucht op was. Maar dat kan geen reden zijn om niet te zorgen dat er een goede procedure komt. En zorg dat brandweerofficieren adequaat, geselecteerd, opgeleid en geoefend worden. En dan gaat het niet alleen om individueel opereren, hè, want de betrokken brandweerofficieren hebben grosso modo individueel ook allemaal hard gewerkt, maar ook om als team te functioneren. En sinds noodlottige ongevallen in de luchtvaart weten we dat het meer is dan alleen in je eentje een goede piloot zijn. Je moet ook als team kunnen opereren. Dat is op dit moment nog geen onderdeel van de opleiding en oefening. Dan komen we bij het functioneren van de gehele rampenbestrijdingsorganisatie. Ik breng u in herinnering dat wij in Nederland een rampenbestrijdingsorganisatie hebben die over 3 schakels georganiseerd is. We hebben een plaatsincident waar gewerkt wordt aan de bestrijding van de ramp of het zware ongeval. Daar wordt leiding aan gegeven door een commandoplaatsincident, een coping. We hebben ergens anders, in dit geval regionaal georganiseerd in Assen, een regionaal operationeel team dat de activiteit op het plaatsincident via het COPI moet aansturen, maar ook voor logistiek moet kunnen zorgen. En dat regionaal operationeel team moet overigens het gemeentelijk beleidsteam, waar de opperbevelhebber, de burgemeester, zit, kunnen adviseren en opdrachten van dat beleidsteam kunnen uitvoeren. Dat gemeentelijk beleidsteam zat in dit geval in Vries, hier in het stadhuis. Als wij kijken naar die rampenbestrijdingsorganisatie, dan zijn daar veel landelijk voorgeschreven plannen voor. Die zijn hier in de regio keurig ingevoerd, maar wat ons betreft niet geoperationaliseerd, niet praktisch werkbaar gemaakt. En daarmee is het voor de betrokken functionarissen moeilijk om, ze hebben geen concrete handvatten, er wordt veel van hen verwacht op het moment dat het misgaat. Een andere positieve zijde van de rampenbestrijdingsorganisatie is, en dat zien we ook elke keer, dat de opkomst van alle betrokken sleutelfunctionarissen hoog is. Je hoeft niet iedereen in een hartpiket te hebben, zoals soms landelijk geëist wordt. Iedereen komt en wil aan de slag op het moment dat er echt een ramp plaatsvindt, of een zwaar ongeval zoals dit. Wij concluderen daarmee dat de voorbereiding op de rampenbestrijding in deze regio nog onvoldoende geoperationaliseerd is, onvoldoende praktisch werkbaar is gemaakt. Maar dat anderzijds, hoort erbij de opkomst op 9 mei, de inzet van de betrokken functionarissen hoog is zoals verwacht mocht worden. Ik ga even terug naar die 3 lagen structuur. Want een van onze kernbevindingen is dat die tot een aantal missers aanleiding heeft gegeven. En dat dat voorspelbare missers zijn, die we telkens weer bij elke evaluatie terugzien. Op de plaatsincident wordt hard gewerkt. Het COPI, het commando plaatsincident, werkt hard, maar constateert dat als zij iets vragen aan hun bazen in het regionaal operationeel team, dat die niet in staat is om daar iets mee te doen. Want dat regionaal operationeel team bestaat in eerste instantie vooral uit leidinggevenden, en die hebben helemaal geen uitvoeringscapaciteit. Dus als op het moment dat er vanuit het plaatsincident iets wordt gevraagd, dan krijgen ze eigenlijk per keer in de post de vraag terug. En overigens is het regionaal operationeel team zo hard belast, oververwerkt, dat op het moment dat het gemeentelijk beleidsteam iets vraagt aan advies of aan uitvoering, ze daar ook geen invulling aan kunnen geven. Dus die cruciale middelste schakel, die functioneert niet. Die is gewoon overbelast. En dat betekent dat het gemeentelijk beleidsteam geïsoleerd is, op informatieachterstand staat, wel weet dat er wat moet gebeuren, dus wil handelen, maar daarvoor niet bij het ROT terecht kan en dus zelf opdrachten gaat zitten uitgeven, zelf wil gaan handelen. En dat is anders dan wij in opleiding en oefening alle betrokken functionarissen voorspiegelen. Dat geldt voor alle niveaus. Dus als er dan zoiets gebeurt, een keer een echte ramp, dan is iedereen verbaasd hoe de harde werkelijkheid eruit ziet. En in dit geval heeft dat betekend dat er bijvoorbeeld op het niveau van ROT en beleidsteam te veel aandacht was voor de rookontwikkeling. Als die er niet was opgeschaald, was het gewoon een brand geweest, was er rook geweest. En dan had iedereen gedacht, er is een brand met rook. Nu kreeg die rook een extra dimensie. Ook deels omdat de media, dat is een van uw vertegenwoordigers, daar zelf bedacht van hier is rook en ik ga het advies geven om ramen en deuren te sluiten. Dat leidde weer tot een reactie, tot discussie in ROT en beleidsteam van moeten wij hier dan zeggen dat het niet zo erg is. Het zijn reguliere verschijnselen die je telkens op dit soort momenten terug ziet komen. Het heeft daardoor ook lang geduurd. En daar kom ik zo op terug, te lang voordat de identiteit van de slachtoffers bij het beleidsteam bekend was. Terwijl dat natuurlijk op de plaats incident al op het moment zelf bekend was. Men wist welke collega's binnen waren en omgekomen waren. En vanwege die late duidelijkheid is ook de persvoorlichting vanuit de gemeente laat tot stand gekomen. En dat heeft weer bij verschillende vertegenwoordigers van de media tot enige irritatie geleid. Van waarom duurt het zo lang? Wij weten het ondertussen allemaal. Iedereen weet het al. Waarom komen jullie niet naar buiten? Daarmee is onze conclusie dat hier voorspelbare problemen, die we telkens weer terugzien en daarom voorspelbaar zijn, een rol hebben gespeeld en hebben geleid tot vertraagde of netjes gezegd suboptimale beslissingen en uitvoering door alle drie de schakels van de rampenbestrijding. Maar daarmee is het ook meteen duidelijk dat wij niet even 1, 2 simpele aanbevelingen kunnen geven van doe dat, dan gaat het beter. Wij hebben wel deze aanbeveling, maar die wordt soms wat als wat onbevredigend beschouwd, omdat die geen gegarandeerde oplossing geeft. Namelijk, zorg dat iedereen die in de rampenbestrijding een functie heeft, dat die weet hoe het in werkelijkheid aan toe gaat. En dat die weet dat hij niet kan vertrouwen, zomaar dat het loopt zoals het zou moeten, volgens de plannen. Erger nog, dat hij in staat moet zijn om zelf shortcuts te bedenken. In deze situatie had iemand, die bovenmenselijk was geweest, had kunnen bedenken, de plaats incident is vlakbij, ik rij op en neer, dan weet ik precies wie er zijn omgekomen. Maar dat hebben we niet afgesproken en juist in deze situatie begreep het beleidsteam dat er zorgvuldig moest worden opgetreden. En zorgvuldig optreden betekende hier in de perceptie dat netjes de formele stappen werden doorlopen. En dat heeft veel tijdverlies veroorzaakt. En dat ziet u hier. De gevolgen van die maximale zorgvuldigheid die betracht is. Dat het uiteindelijk, het incident gebeurde om 21 minuten over 2, dat het uiteindelijk tussen 6 en 7 de laatste nabestaanden de formeel bericht kregen. Natuurlijk wisten zij het feitelijk al, want iedereen in Eelde wist het al. Maar het zijn natuurlijk gruwelijke uren als je zo moet wachten. De gemeente heeft meteen gezegd, wij zullen zorgen voor contactpersonen. En dat is goed, dat getuigt van zorgzaamheid. Maar de realisatie daarvan duurde tot de volgende ochtend. Om dezelfde reden, dat was voor de nabestaanden pas de volgende ochtend. Het Openbaar Ministerie heeft op zich heel snel de formele schouw van de lichamen afgerond. Namelijk op vrijdagavond laat. En dat is heel snel, dat is veel sneller dan reguliere procedures. Maar ergens in de lijn van Openbaar Ministerie, politie, gemeente, en wij hebben niet precies kunnen achterhalen waar, is die communicatie daarover misgelopen. Zodat de nabestaanden pas op zaterdagavond hoorden dat de lichamen van hun dierbaren al veel eerder waren vrijgegeven. En wij concluderen daarmee dat de intenties goed waren van de gemeente, maar dat de start zo ongelukkig was in de uitvoering, dat die goede intenties niet meer over het voetlicht zijn gekomen in die eerste fase bij de nabestaanden. Ik ga heel even naar de opvang van de brandweercollega's. Ik kom daarna nog heel even terug op de opvang van de nabestaanden. Die brandweercollega's, vinden wij grosso modo, zijn goed opgevangen. Het is gewoon geïmproviseerd door spontaan leiderschap, deels ook opgekomen officier uit Groningen in dit geval, heeft initiatief genomen. Ook dat mag je verwachten in dit soort omstandigheden. Is op het vliegveld geïmproviseerd en goed gegaan. Voorbereide botteams hebben goed gefunctioneerd op dat moment en later. Het landelijke begrafenisbijstandsteam, het BBT, is door het gemeentelijk beleidsteam meteen die vrijdagavond, heeft de opdracht gekregen, is zaterdagochtend aan de slag gegaan en die heeft voor een waardig afscheid gezorgd waar iedereen tevreden over is. Daar waar het ging om de brandweercollega's is er alle ruimte gegeven voor eigen initiatieven die gericht waren op de verwerking. Ze hebben bijvoorbeeld ook zelf een tijdelijk monument opgericht bij de punt. Zien wij de opvang van de brandweercollega's eigenlijk als een soort van landelijke best practice. Daar hebben wij geen enkele kanttekening bij. Ook het landelijke begrafenisbijstandsteam heeft goed gewerkt. Waarbij wij onze enige kanttekening is dat als je zo'n professionele club binnenhaalt, dat dan het risico is dat je als gemeente even weer op achterstand komt. Want die club die doet alles gedurende een week. Maar daarna zijn ze weg. En dan sta je er als gemeente weer alleen voor. En als je dat niet goed genoeg bent aangehaakt, niemand heeft je dat verteld, dan heb je dan opeens weer een klein stukje extra achterstand. Even terug tenslotte naar de zorg voor de nabestaanden. Daar hebben wij een aantal toevalligheden benoemd die er tezamen toe hebben geleid dat er een soort negatieve spiraal is ontstaan in de perceptie van de nabestaanden, de relatie tussen de nabestaanden en het korps. Wij noemen het ook toevalligheden. Het gaat in andere situaties, ongevallen met brandweerdoden, is het net allemaal de andere kant, de goede kant opgevallen. En hier viel het allemaal netjes, niet netjes, maar net de verkeerde kant op. En dat heeft, wat ons betreft, onze conclusie, gelegen aan de slechte start, de missers daar en een serie toevalligheden waardoor een spiraal de verkeerde kant op is ontstaan. En daar heeft de kleine gemeenschap van Eelde, die ook voor sommige nabestaanden een warm sociaal bad was, heeft voor sommige nabestaanden ook weer net de verkeerde kant op gewerkt. Daarmee gaat bijna goed, ja, ga je gang. Ja. Hebben wij dit als afsluitende conclusie waar het de nazorg betreft. Die nazorg is nog niet afgerond. De gemeente kan wat ons betreft nog enkele stappen zetten. En dat gaat, de gemeente doet veel, maar het gaat ook om een erkenning. Afsluiting kan worden bevorderd door erkennen dat er een aantal missers zijn gemaakt. Waar wat ons betreft voornamelijk structuurfouten en niet individuele fouten de reden voor waren. Dat was mijn presentatie, dank u wel. Burgemeester.
Goed, graag van mijn kant, van de kant van het college van BMW van de gemeente Tinalo, een reactie die u ook zo meteen zult aantreffen in de persmap die u uitgereikt krijgt. Laat helder zijn, wij waarderen in hoge mate de manier waarop de commissie aan de hand van vele interviews met vele betrokkenen de gebeurtenissen van 9 mei en de periode daarna op een correcte manier in beeld heeft gebracht. Het rapport geeft inzicht in het radarwerk van een rampenbestrijdingsorganisatie die onder zeer zware druk tot actie moet komen. De analyse van de commissie Helsloot geeft duidelijk aan wat goed is gegaan en op welke onderdelen extra aandacht nodig is. Wij trekken daar lering uit. Voor ons is dat het belangrijkste doel van deze evaluatie. Wij zullen dan ook het rapport aanbieden aan het bestuur van de veiligheidsregio Drenthe om mogelijk ook regionaal, op regionaal niveau, tot aanpassing van procedures te komen. En wij verwachten dan ook dat het rapport een bijdrage zal leveren aan een verbeterd optreden van rampenbestrijdingsorganisaties in de toekomst. We hebben kennis genomen dat de commissie naast kanttekeningen tot een overwegend positieve slotsom komt. De commissie constateert dat de gemeente de nazorg, zeker na de eerste uren, goed heeft opgepakt. De betrokken brandweerfunctionarissen valt in de ogen van de commissie niets te verwijten. De rampenbestrijdingsorganisatie valt in de ogen van de commissie niets te verwijten en heeft naar vermogen gepresteerd. De commissie heeft daar ook zijn waardering voor uitgesproken. Wij waren vorig jaar dan ook onder de indruk van de complexe organisatie die in zeer korte tijd paraat was. We hebben in de loop van het jaar een aantal mensen, een aantal organisaties op diverse manieren daarvoor bijzonder hartelijk bedankt. Maar dat laat onverlet dat de tekortkomingen van de commissie, dat wij ons dat aantrekken. De zorg voor nabestaanden neemt erbij voor onze belangrijke plaats in. Terecht concludeert de commissie dat wij in de eerste uren na de brand, die zo essentieel zijn voor het verwerkingsproces, een aantal zaken beter hadden moeten organiseren. We hebben dat destijds zelf ook geconstateerd. We hebben de nabestaanden onze excuses daarvoor aangeboden. En ik heb het gisteren tijdens de presentatie van het rapport aan de nabestaanden nogmaals diep gemeend herhaald. Juist in de eerste uren zijn sommige zaken onder invloed van hectiek en emoties, het ging tenslotte om onze eigen mensen, anders verlopen dan we ze nu in alle rust zouden voorbereiden. We zijn er echter van overtuigd dat iedereen op dat moment het uiterste heeft gedaan wat in zijn of haar vermogen lag en met de beste bedoelingen heeft gehandeld. We zijn het eens met de commissie dat een goede opleiding, praktijkgericht oefenen, een realistische voorbereiding op een flexibele inzet en een voortdurende evaluatie van processen belangrijk zijn voor het moment waar het op aankomt. Wees op het ergste voorbereid. En wij hopen dat dat de les is die we niet alleen in Tinalo trekken, maar ook in Drenthe en in heel Nederland. We zijn ervan overtuigd dat helaas niet alles trainbaar is, hoe goed je ook je best doet. In dit soort ernstige gevallen, en dat blijkt ook uit het rapport, ontkomen we niet aan een goede improvisatie van de deelnemers in de hulpverleningsorganisatie. Tot zover de reactie van de gemeente.
Vragen? Zijn er vragen? Ik kan me voorstellen dat de presentatie en de reactie van de burgemeester vragen oproepen. En ik stel voor dat we dit beperken tot een algemene vragenronde, omdat u straks nog gelegenheid krijgt om individueel vragen te stellen. Of zijn er dan helemaal geen vragen? Theo Wartel, Dagblad van het Noorden.
Het is hier in de regio is het afgesproken. Het is nog in enkele regio's afgesproken, zoals Groningen. Maar het is inderdaad nog niet, in de meerderheid van de regio's is hier nog geen besluit over genomen. En er is ook nog geen, dat vinden wij ook wel jammer, van de overkoepelende branchevereniging van de Nederlandse brandweer heeft ook hier nog niet een richtlijn in die zin zo hard willen uitvaardigen. Ja.
Peter Tolen, Dorpsklanken. Oh, je hebt geen microfoon.
Ik zou je twee vragen willen stellen. De eerste gaat over de vermijdbaarheid van een aantal zaken. En de tweede die gaat over het feit dat eigen initiatief hoog ingeschat is, maar in feite is toch niet voldaan aan de procedures. Als ik met die laatste vraag begin, dat is misschien ook de eenvoudigste. U zegt op bladzijde 19 dat u het als commissie het eigen initiatief van bevelvoerders hoog inschat, maar dat u tegelijkertijd in dezelfde zin zegt dat er niet volgens de procedures is gewerkt. Eigenlijk is mijn vraag: heeft het eigen initiatief positief uitgewerkt? Heeft dat beter gewerkt dan in feite als men de procedures zou hebben gevolgd? Wat wilt u eigenlijk met deze zin zeggen?
We zeggen dit op een paar plekken. En er zijn telkens, wij schatten het eigen initiatief hoog in. Omdat als dit niet was geweest, dat geldt voor bevelvoerders, voor centralisten. Dan was de tijdige opschaling had veel langer geduurd. Dan had de berging van de slachtoffers veel langer geduurd. Er was soms ook geen alternatief. Hè, voor die bevelvoerders, daar werd onvoldoende leiding aan gegeven. Dus ze moesten wel eigen initiatief nemen en zichzelf coördineren. En wij vinden, want u vraagt wat vinden wij ervan. Nou, op sommige plekken vinden wij dat de procedures beter moeten. Als de centralisten die opschalen, coördinator, alarmcentrale, die doet dingen waarvoor hij niet het mandaat heeft. Maar wat ons betreft is er maar één optie, namelijk dat hij dat mandaat wel krijgt. Dus de procedure moet worden aangepast. En op andere plekken, zoals de coördinatie, de zelfcoördinatie van de bevelvoerders bij de bergingsfase, daarvan zeggen dat kun je niet verwachten van die bevelvoerders. Die hebben een hele andere taak, ook een andere opleiding. Daar gaat het niet om het aanpassen van de procedure, maar dat dan mensen die leiding zouden moeten geven, dat die beter opgeleid worden en getraind. Dus het is afhankelijk van de situatie welke van de twee oplossingsrichtingen wij vinden.
Ja, dank u wel. Ik begrijp dat er dus situaties zijn waarin het mandaat van bevelvoerders, afgezien van procedures, gewoon verruimd moet worden, omdat je dan veel betere beslissingen ter plekke naar gelang de omstandigheden kunt leveren.
Ja.
Een andere vraag gaat over mogelijke vermijdbaarheid. Ik lees in het hoofdrapport, en Theo Wattel zei zo net ook al terecht, dat is ook al eerder geconstateerd, dat een van de belangrijkste aanbevelingen is naar Brandweer Nederland, dat brandende loodsen, zonder dat zich daar met mensen in bevinden, ik geloof ik dat goed zeg, anders verbetert u maar wel, dat je daar niet naar binnen moet gaan. Die laat je uitbranden en that's it. U zegt ook in uw rapport dat er sprake is van een dodelijke val door de constructie van dit soort loodsen, die overigens ook volgens uw rapport wel voldoen aan de bouwregelgeving, is er toch sprake van een dodelijke val. Nou denk ik dat mensen altijd geneigd zullen zijn om te redden en te proberen om dingen toch eerder te blussen of op een andere manier een volledig uitbranden te voorkomen. Voegt u hier ook een aanbeveling aan toe naar bouwregelgevend Nederland?
Nee, dat doen wij expliciet niet. U heeft gelijk, hè? De huidige wijze van bouwen van loodsen, hè, wij bouwen ze steeds vanuit bouwregelgeving. Wil bijvoorbeeld qua milieueisen steeds meer energiezuinig, et cetera. Die maakt dat de loodsen steeds brandonveiliger worden voor de brandweer. De bouwregelgeving gaat ervan uit dat iedereen in zo'n loods binnen een kwartier buiten kan staan na een brand. En u ziet in zo'n loods, dan kan dat ook simpelweg. Daarna mag van de bouwregelgeving zo'n loods instorten. Explosief ontsteken, zoals hier. Daar hebben wij geen enkel oordeel over. Dat zij zo. Alleen voor ons is de consequentie dat dat betekent dat je niet als brandweer verantwoordelijk moet voelen, want je wordt al niet gehouden, maar je moet je ook niet verantwoordelijk voelen voor schadebeperking in een dergelijke loods. En dat betekent in het bijzonder dat dit soort loodsen, dat je daar niet naar binnen moet gaan. Wij zeggen tenzij er iemand te redden is, dan hoort het bij het risico van het vak. Dat als brandweerman ben je er ook om mensen te redden. Zover wij hebben kunnen nagaan is er nog nooit iemand uit een loods gered. Maar stel voor dat, dan zou je dat risico moeten nemen. Maar in alle andere situaties is schadebeperking in een loods niet een risico van het vak. En is daarmee niet waard om je leven of dat van de collega's te riskeren.
Het derde punt vind ik het moeilijkste ook als inwoner van Eelde. U noemt net 15 minuten als tijd die voor een gebouw staat en dan mag die instorten. Voor zover ik het begrijp, is de oorzaak van het overlijden van twee van de brandweerlieden het gebrek aan adem, aan zuurstof. Een hele directe vraag is, heeft u kunnen constateren of is ergens geconstateerd dat de zuurstofapparatuur adequaat was? Want dat kwartier komt denk ik ongeveer overeen met de periode dat dit zich heeft afgespeeld. Het was zelfs korter. Had door betere apparatuur of door adequate apparatuur er überhaupt ergens een mogelijkheid geweest dat deze mensen zelfstandig naar buiten hadden kunnen komen? Want, ik herhaal het, ze zijn niet door hitte of de instortend materieel om het leven gekomen. En de tweede vraag daaraan gekoppeld. U spreekt ook over, moet ik even kijken, een niet werkbare procedure of een niet goed werkbare procedure bij het vermissen van personen. Had ook in dit geval, binnen die hele korte tijdspannen, er ergens bij het goed naleven van de juiste procedures een mogelijkheid geweest dat deze mensen op tijd naar buiten waren gehaald? Dan heb ik twee vragen. Was de zuurstofapparatuur adequaat en was door een goede procedure er een kans geweest?
Nou, de zuurstofapparatuur was adequaat, is achteraf door de terug uitgelezen, et cetera. Daar heeft niet gefaald. Om meer precies te zijn, hè, twee van de slachtoffers zijn door de hitte bedwelmd geraakt. Hè. Die hebben ook niet meer hun zuurstofmaskers afgetrokken. Dus die zijn uiteindelijk directe doodsoorzaak is dat de zuurstofapparatuur op was, maar zij waren toen al bewusteloos. Een derde slachtoffer heeft zijn masker nog afgetrokken en is daarna in de rook om het leven gekomen. Die was dus niet meteen door hitte bevangen. Wij concluderen dat hoezeer het ook nodig is dat er een procedure vermissing van eigen personeel komt, dat het in dit geval niet had uitgemaakt. Daarom hebben wij ook die aankomst van die andere eenheden in beeld gebracht voordat die zuurstof op was, zijn er twee eenheden ter versterking gekomen. Eén waar een autospuit uit Eelde, waar drie mensen op zaten en één minuut grofweg voordat hun zuurstof op was of zo. Naar schatting op was een tankautospuit uit Vries. Dat is volstrekt onvoldoende capaciteit en onvoldoende tijd om mensen eruit te halen. Ademluchtapparatuur bij de brandweer moet in principe zeg een half uur tot 40 minuten meegaan. Maar in deze situatie hebben de slachtoffers door de stress, et cetera, hebben ze zoveel zuurstof verbruikt dat die ademlucht heel snel leeggetrokken is, zoals dat heet. Daar kun je gewoon niets aan doen. Dus ons samengevat, ons oordeel is dat in deze situatie, in deze specifieke situatie, een procedure redding eigen personeel niet had geholpen en dat er niets mis was met ademluchtapparatuur of andere materieel waardoor zij een grotere kans op overleven hadden gehad.
Willem Dekker, Dagblad van het Noorden.
U heeft het vooral de nadruk ook een beetje gelegd, maar op de coördinatie en het volgen van procedures. Hè? Door bevelvoerder. Is dat nou uniek hier in de punt geweest of is dat een probleem dat u ook elders bent tegengekomen?
Nou, het is zowel een probleem als een kans, zal ik maar zeggen. Als een soort van verstopte oplossing. De commissie Oosting sprak over operationele zelfredzaamheid van eenheden. Daar was een beetje, het is een totaal andere schaal natuurlijk, hè, maar ook hetzelfde zichtbaar dat eenheden vooral zichzelf moesten coördineren, omdat de algemene leiding daar om heel andere oorzaken natuurlijk deels was weggevallen. Dus het is niet uniek, maar wij vinden op dit punt wel dat er in het land voorbeelden zijn waar Drenthe van kan leren. En ook daar geldt overigens dat er soms aanwijsbare incidenten zijn geweest, ongevallen met brandweerpersoneel, die hebben geleid tot verbetering van selectie, opleiding en oefening van brandweerofficieren.
Op navolg natuurlijk, u voelt hem al aankomen. Kijk, is er naar aanleiding van die eerdere branden, u bedoelt waarschijnlijk ook Haarlem en Daag, is daar wel adequaat op gereageerd? Ik hoorde u net al zeggen dat, verbeter u mij, maar NNB, hè, dat die de eerdere richtlijn voor het betreden van gebouwen nou niet als officiële richtlijn heeft ingevoerd. Je zou je ook kunnen zeggen, nou, naar aanleiding van die branden onder meer Haarlem, had dat misschien ook moeten gebeuren met de opleiding en de coördinatie en het volgen van de procedures, had er meer de nadruk op gelegd moeten worden. Deelt u die mening?
Kijk, achteraf gesproken vind ik dat ook hier het officierenbeleid in de regio versterkt had kunnen worden. Maar ik zeg daar meteen bij, en dat staat ook in ons rapport, als je gaat kijken wat hier in de regio de afgelopen jaren, dit is een landelijke regio, extra is geïnvesteerd in eerste instantie opleiding en oefening van de gewone manschap en bevelvoerders, dan is het ook wel weer voorstelbaar dat opleiding van officieren en selectie van officieren die deels ook al zittend personeel zijn, dat lastig is. Maar niet voor niets zijn wij hard in het oordeel daarover. Het moet nu. En dus ja, eigenlijk had dat eerder gekund en mogelijk gemoeten. Ja.
Nog andere vragen? Ja. Jij bent van...
Margriet Benak van RTV Drenthe. Dankjewel. Ik wou het even hebben over de nazorg aan de nabestaanden. De constatering is dat daar sprake is geweest van een slechte start en van missers. En ik heb begrepen dat er gisteren een sessie is geweest met familieleden, met de nabestaanden. En dat u excuses heeft aangeboden aan de burgemeester van Zuilen. Maar nou lees ik toch in het rapport dat die missers en die slechte start ook te maken heeft met fouten gemaakt door de politie en het Openbaar Ministerie. Nou vroeg ik mij af, u heeft excuses aangeboden, ik neem aan namens de gemeente Tinalo. Wordt er van de zijde van het Openbaar Ministerie en de politie ook nog iets verwacht? Want dan heb ik het even over identificatie van lichamen, vrijgeven van lichamen. Daar heeft het geschort aan goede aansturing door politie en OM, begrijp ik uit het rapport van professor Helsloot.
Er zijn in dat eerste nazorgtraject de directe
uren na de brand zijn er een aantal fouten, een aantal missers gemaakt. En die zijn gemaakt ook in samenhang tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties die daar actief zijn geweest. En in het rapport worden daar constateringen over gemaakt. Wat ik gisteren gedaan heb in de richting van de nabestaanden is nogmaals, ik vond het daar de juiste plek en het juiste moment om daar nogmaals uit te spreken. En ik heb dat ook gedaan namens alle hulpverleningsorganisaties, namens het complete crisismanagement, om daar nogmaals de diepgemeende excuses neer te leggen voor die zaken die daar, en soms willens en wetens in de hectiek en de emotie die daar op dat moment binnen GBT, binnen de organisatie heerste, diepgemeende excuses gemaakt voor datgene wat toen gepasseerd is.
Dan is mijn vervolgvraag, was er begrip voor de excuses?
Mag je van begrip spreken? Er was, en dat had ik ook al eerder geconstateerd in de gesprekken die ik, diverse gesprekken die ik met de nabestaanden gevoerd heb. Nabestaanden hebben inmiddels ook gezien dat er in die hectiek en die emotie van zo'n grote organisatie die dan in actie gaat komen, dat er dan ook dingen gebeuren die op een andere manier gebeuren als dat gepland is. En praat van acceptatie, dat ze accepteren dat het gebeurd is. En daarmee is het nog steeds niet goed te praten, maar ze accepteren dat het gebeurd is.
Dank u wel.
Nog meer vragen? Het wordt stil. Ik denk dat we dan over kunnen gaan naar het meer individuele gedeelte, als ik dat zo zie. Dat wou ik als volgt organiseren voordat u zich op de heren stort. Als u een interview wilt met burgemeester Van Zuylen, dan kunt u zich melden bij mijn collega Nico-Jan van Hemel, die zit daar. Die regelt alles voor burgemeester Van Zuylen. Als u met professor Helsloot wil praten, kunt u zich melden bij Dorinda Heijseler, mijn andere communicatiecollega. Wilt u de heer Kortleven spreken, dan kunt u bij Berend Kupers terecht. Wilt u de heer Herink, directeur van de hulpverleningsdienst Drenthe en regionaal commandant spreken, dan kunt u zich melden bij Tineke Koning, die zit daarachter in de hoek, communicatieadviseur van de HVD. De heer Van Walstein, directeur van de GOR, voor hem kunt u zich melden bij Linda van der Heijden, zit daar helemaal verstopt achter. En de heer Mengering, districtchef van de politie, daarvoor kunt u zich melden bij Ernest Sinsmeijer, politievoorlichter, zit daar in die hoek. We hebben geen ruimte gereserveerd voor interviews, dus u moet zelf een mooi plekje zoeken, het is mooi weer nog buiten. Ik denk dat daarmee alles geregeld is. Of hebt u nog vragen over de procedure? Nee? Ik heb tot slot nog een map voor u met de presentatie van professor Helsloot en de reactie van burgemeester Van Zuylen. En verder wil ik u hartelijk bedanken voor uw aandacht.